Nou, het is heel bijzonder om hier te zijn. Hartelijk dank voor jullie warme welkom. Heel erg mooi en ik heb ook al hele mooie warme momenten gevoeld, gemerkt zo in het begin van deze dienst. Ik moet wel nadrukkelijk naar voren brengen dat er vier echtparen waren die aan het begin van deze gemeente stonden. Familie Veldhuis, Hekman, Kiewiet. En Gerda en ik werden daar als vierde aan toegevoegd. Wij kwamen uit onze theologiestudie in Leuven en gingen voor een stageperiode naar Bottenblij, dominee Orlando Bottenblij in Drachten. En ja, toen waren deze plannen net een beetje op gang gekomen. En toen werden wij daar aan toegevoegd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze gemeente een stageopdracht was. Dus dat is dan heel mooi inderdaad om dat te zien en dan daaraan terug te denken. We hebben met als echtparen toen keihard gewerkt, moeilijke maar ook hele mooie dingen meegemaakt. En het is ontzettend fijn om te zien wat het vandaag is. Na bijna 32 jaar dat ik hier voor het eerst zo mag spreken, ik vind dat heel bijzonder. Mijn vrouw Gerda is er niet bij, ze laat u wel heel hartelijk groeten. En als het goed is kijkt ze de livestream, dus gelukkig is dat mogelijk. Maar het was voor haar niet doenlijk nog vanmorgen. Goed, ik wil met u nadenken over geloof. En eigenlijk is dat ook al een paar keer naar voren gekomen in de voordienst. En ik heb begrepen dat jullie met geestelijke wapenrusting bezig zijn. Schild van het geloof is aan de orde geweest. Het is zo belangrijk, denk ik, om als kinderen van God na te denken over wat bedoelen we nou eigenlijk als we dat woord gebruiken. Het is zo diepgaand. In de reformatie speelde natuurlijk heel erg de vraag, door geloof gered worden. Ik kom daar zo meteen nog even op terug, maar het is natuurlijk ook uit geloof leven. En geloof betekent ook vertrouwen. En vertrouwen wordt soms behoorlijk op de proef gesteld als het leven moeilijk is. Als de dingen niet gaan zoals je had gedacht, gehoopt, gewild. En als daar lijden is, dan merk je dat dat onder druk komt te staan. En dat het vertrouwen op God soms ver te zoeken is. Dat dat even niet gaat. En ik vind het heel eerlijk dat de Bijbel daar zo oprecht over is. En we zien dat ook vooral ook in Habakuk. En ik hoop zo dat u daar wat aan hebt vanmorgen. Diegene die die dit een beetje herkennen, die zeggen, nou, dat heb ik meegemaakt, of dat maak ik nu mee. Misschien zit je wel in zo'n periode. Nou, wie weet. Kijk, vragen hebben, twijfelen aan God. Het is soms een beetje een heet hangijzer. Er zijn mensen met wie ik wel eens gesproken heb, die eigenlijk gewoon heel zwart-wit zeggen, ja, dat kan niet. Dat kan niet, dat mag gewoon niet. Vragen aan God, twijfelen? Nee, joh. Dat is helemaal niet juist, dat is onmogelijk. En toch zie je dat natuurlijk in de Bijbel wel heel vaak gebeuren, dat mensen God vragen stellen, omdat ze het leven gewoon even niet begrijpen. Denk aan die bekende uitspraak, Psalm 13, hoe lang nog, Heere, zult u mij vergeten? En is die bekendste uitspraak niet, die u ongetwijfeld kent, die Jezus gebruikt uit die psalm van David aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, wij weten het antwoord. Voor ons, anders zaten we hier niet. Maar hoe diep en hoe veelzeggend is dat op zo'n moment dat wordt uitgesproken. Ik denk dat het duidelijk maakt dat geloven nooit betekent niet lijden. Er is lijden, er is strijd, er zijn worstelingen, totdat Jezus terugkomt en alles herstelt. Maar als er lijden is, is er soms ook twijfel, want er is beproeving en aanvechting en dan zijn er ook vragen. Nou, ik wil met u hebben dus over een man die 2600 jaar geleden leefde en die op de drempel stond van een hele rampzalige periode in de geschiedenis van Israël. We gaan het hebben over Habakuk, of Havakuk, zoals zijn moeder hem noemde. En ik lees met u een aantal stukjes daaruit. We kunnen onmogelijk delen boek lezen, dat mag u thuis helemaal doen, maar we gaan wel genoeg versen eruit pakken om een goed beeld te krijgen van wat hier gaande is. Ik begin bij vers 1, Habakuk 1, vers 1. Profetie, visioen van de profeet Habakuk. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist, groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wetteloze verdringen de rechtvaardigen en het recht wordt verdraaid. Nou, merkt u, voelt u, proeft u de onzekerheid, de twijfel van deze man, hè, meer dan 2600 jaar geleden, als hij zich zo tot God richt met deze vragen. En de vragen liegen er niet om. En er is ook angst en er is ook twijfel. Maar het begint wel met de profeet. Dus een profeet stelde deze vragen. Dat mag blijkbaar. Ik denk dat mensen die zeggen dat dat niet kan, dat dat niet mag, dat het niet goed is, dat die de Bijbel misschien niet goed genoeg gelezen hebben. Maar wat voor vragen zijn dat dan? Als je naar de Bijbel kijkt en je kijkt hoe die vragen dan gesteld worden, dan zijn het niet vragen als bestaat God wel? He, zoals een ongelovige dat vaak kan zeggen, van ja, hij zal wel niet bestaan, want er is immers lijden. En als God almachtig is en liefdevol, nou, u kent het verhaal. Dat kom je zo op die manier in de Bijbel niet tegen. En ook niet, geeft God wel om mij, of heeft hij me wat wijsgemaakt? Nee, men gaat ervan uit dat God liefdevol is. Dat God van de mens houdt die hij geschapen heeft, van zijn kinderen houdt. Juist daarom worstelen we. Als het gaat dan om hoe mensen met die vragen omgaan, dan is dat ook wel interessant. Want dan zie je niet mensen die daar dan ja, helemaal in zichzelf daarmee bezig zijn en daar maar over nadenken, over piekeren en daar dan niet uitkomen en dan helemaal gefrustreerd raken, in een hoekje gaan zitten en zeggen, nou ja, laat maar zitten dan, waarom zou ik nog geloven? Op die manier ook niet. En wat je ook niet ziet is dat mensen die vragen hebben en die worstelen en die twijfelen, andere mensen gaan opzoeken die het ook niet meer allemaal zo helder zien en die ook twijfelen en dan met elkaar lekker over die twijfel gaan zitten praten en dat bij elkaar bevestigen enzovoort. En elkaar ook ja, als het ware steunen in bevestigen in die teleurstelling in God. Zie je ook niet zoveel op deze manier. Maar wat je wel ziet is dat de vragen wel gesteld worden. Niet over Gods bestaan, maar waarom hij soms zo ver weg lijkt. Waarom hij soms niets doet of lijkt te doen. In elk geval niet dat wat we hadden gedacht, wat we hadden gehoopt, wat we hadden gewild, waar we voor hadden gebeden. Dat. Maar wat zo krachtig naar voren komt, in al die voorbeelden en ook hier, is dat de vragen gesteld worden niet aan jezelf of aan de ander, die ook worstelt, maar aan God. Ze gaan ermee naar God. En daar zit al gelijk een les. Hoe zou het zijn als wij dat in ons leven allemaal deden, in zulke momenten, gelijk dachten, hè, niet helemaal aan het eind, als we al het andere geprobeerd hebben. Nee, direct, we gaan ermee naar God. Met ons onbegrip, met onze vermoeidheid, met onze worsteling, met datgene waar we tegenaan lopen, met de dingen die ons bij de handen zijn afgebroken en we komen bij hem en we leggen het bij hem neer en vragen hem om antwoord op die vragen. Oké, en als die dan niet gelijk komt, dat antwoord, dan wachten we. Maar we keren hem niet de rug toe. Zou dat er niet een idee zijn? Zou dat niet heel anders zijn dan hoe wij als mensen vandaag de dag vaak met onze vragen, met onze worstelingen omgaan? Wat zien we hier bij Habakuk? In die eerste verse beschrijft hij wat hij meemaakt. Hij geeft ons een beetje een blik op wat er gaande is in Israël, een beetje een kijk op zijn tijd. En wat hij over die tijd vertelt, dat doet een beetje denken aan wat je ook bij Jeremia leest. En dat is niet zo gek, want ze waren waarschijnlijk tijdgenoten. En wat vertelt hij? Nou, mensen maken er een potje van. Er is onrecht. De mensen lijken zich niets meer aan te trekken van wat God zegt. De wetten worden verdraaid. En er is verdeeldheid, er is geweld. En de rechtvaardigen die lijden onder de onrechtvaardigen. Dat is natuurlijk ook wat heel vaak gebeurt. Wat we ook zo herkennen ook in onze tijd. En ik denk dat Habakuk een van die mensen was die dat aan de lijve ondervond. De rechtvaardigen lijden onder de onrechtvaardigen. En het boek zegt er niet heel veel over, maar ik weet zeker dat hij net als Jeremia geprobeerd heeft daar wat aan te doen. Hij zal met mensen in gesprek gegaan zijn. Hij zal preken gehouden hebben, hij zal gewaarschuwd hebben, hij zal gebeden hebben, hij zal gehoopt hebben, hij zal gewacht hebben. Maar God heeft niet ingegrepen. En dat is wat hij hier verwoordt. Hoe lang nog? Het moment is gekomen, zo begint het boek eigenlijk, dat Habakuk op het punt zit dat hij zegt, nu begrijp ik de wereld helemaal niet meer. Eigenlijk zegt hij, nu begrijp ik God helemaal niet meer. En zoals gezegd, hij spreekt dat uit, hij gaat naar God. He, dat is dat grote voorbeeld wat hij geeft, van zo ga je met die vragen om. Maar het mooie van het boek Habakuk is, God antwoordt ook nog. 2 keer. Dus als je dan verder leest, dan komt dat antwoord van God. En ja, ik kan niet al die versen lezen, maar he, vanaf vers 5 en dan verder, vanaf vers 6 wordt het nadrukkelijk beschreven, dat de Chaldeeën komen, de Babyloniërs, die gaan binnentrekken en die zullen het land onder de voet lopen. En er wordt beschreven dat het een grimmig, onstuimig volk is, met een geweldige legermacht, dat ze onverslaanbaar zijn, dat je niet tegen ze op kan. Ja, en datgene wat ze dan zullen doen, ja, dat is dan Gods antwoord op de vraag. Dat is zijn oordeel. En als Habakuk dat hoort, dan denkt hij, hè? Nu begrijp ik het nog minder. Ik vraag wat hij doet, ik bid hem om in te grijpen, om hier iets aan te doen, om weer recht te brengen. En dan is dit zijn antwoord? Het lijkt wel of je dat veel erger gaat maken. Het lijkt wel of het middel erger is dan de kwaal. Maar dat hebben we toch niet verdiend? En hij begrijpt het niet. Gods antwoord brengt hem in een hele grote verwarring. Hij gaat nog eens dieper de crisis in, zou je kunnen zeggen. En als je kijkt naar 1 vers 5, dan is dat ook waar God hem voor heeft gewaarschuwd. God zegt, let goed op, je zult verbaasd zijn en verbijsterd. Dus God waarschuwt hem eigenlijk ook nog van, Habakuk jongen, je gaat het niet begrijpen. Dat kun je niet bevatten. En eigenlijk zegt God hier, en denk je dat mogelijk is? Denk je dat dat mogelijk is voor jou als mens om mij te doorgronden? Nou, we komen dat op meer plekken in de Bijbel tegen. Als mens kunnen wij God niet begrijpen. Dus als je dan in zo'n periode zit, in zo'n moeite zit, in zo'n worsteling zit, dan kun je wel zeggen, God, leg me dat nou eens even uit. Wat is er gaande en waarom doet het zo? En als u niets doet, waarom dan niet? En als u wel iets doet, waarom is dan dat dan dat en niet dit en zo? Zo werkt het niet. We begrijpen God niet omdat we mens zijn. Dat is een heel simpel antwoord, maar ik weet geen beter. Het is hetzelfde als wat God zegt door de profeet Jesaja. U kent die verzen. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. En waarom is dat zo? De hemel is nou eenmaal hoger dan de aarde. En mijn wegen zijn dus ook hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Jesaja 55. Misschien kan ik het zo zeggen. Als dat jouw verlangen is om God na te kunnen rekenen, om hem als het ware ja, te kunnen oordelen of hij het juiste doet en het juist ziet enzovoort. Nou, u kunt het vergeten. We kunnen wat dat betreft alle gedachten die wij soms hebben, of menen te hebben over de manier waarop God de dingen doet, waarop God werkt, die kunnen we net zo goed het raam uitgooien, omdat het allemaal ons begrip ver te boven gaat. En misschien is het niet leuk dat ik dat zeg. Misschien denk je wel, maak je het nu niet veel moeilijker, David? Jazeker, maar misschien ook wel niet. Want juist als je het zo stelt, dan kom je eigenlijk tot de kern van het punt dat je zegt, Heer, als u werkelijk de God bent zoals de Bijbel u laat zien, die in Christus naar ons toegekomen is, die God van liefde, die ons ziet, die ons bij name wil kennen en als een vader met ons wil omgaan, dan kan het dus blijkbaar gebeuren dat ik u niet begrijp, maar dat ik u wel kan vertrouwen. Nou, dat is precies waar het boek Habakuk over gaat. Het kan een totaal andere kant op gaan in het leven dan ik als mens had gewild, had gehoopt, had geloofd, gedacht. Het leven kan onbegrijpelijk zijn en dan eindigt het boek Habakuk met nochtans. Nochtans. En juist dat ouderwetse woord is juist zo mooi. Nochtans. Ik weet niet hoe je dat in de moderne Nederlands zou kunnen zeggen. En toch. Wat we zien hier in het hele verhaal is dat Habakuk zijn geloof niet opgeeft omdat God zijn gebed niet beantwoordt. Hè, wat je zou kunnen verwachten. Zoals wij dat vaak doen of meemaken in onze omgeving. Dat mensen als het ware afhaken omdat ze God niet meer kunnen begrijpen of omdat God niet antwoordt. Of omdat God niet antwoordt zoals we hadden gewild. Natuurlijk, Habakuk laat heel duidelijk merken in dat tweede gebed dat hij Gods aanpak niet begrijpt. Dat hij die strafmethode niet eerlijk vindt, niet juist vindt. Zeker. Maar hij trekt niet de stekker eruit. De stekker uit zijn relatie met God. Iets wat mensen vaak wel bewust of onbewust kunnen doen. Ik geloof niet meer, ik kan niet meer geloven. En dat kan met dit soort dingen te maken hebben. Kan ook omdat we denken, ik heb toch recht op het goede. Ik heb toch recht op dat het goed gaat in mijn leven. Ik heb toch recht op gezondheid. Maar ik ben ziek en het gaat niet over. Waarom doet hij niks? Dus je geeft God daar de schuld van. Of je maakt andere dingen mee in je leven die heel ingrijpend zijn, die heel moeilijk zijn. Verlies van werk. Iets wat in de familie gebeurt. Je verliest iemand. Datgene waar je voor ging, dat wordt je afgenomen. Je denkt, wat moet ik nou met mijn leven? Ik dacht dat dit mijn doel was. En het is zo goed te begrijpen dat je dan langs het randje loopt en dat je dan inderdaad onder druk staat en misschien het wel niet volhoudt. En dat je naar God uitschreeuwt, waarom doet hij niks? Ik heb het zelf gedaan. Ik heb het zelf gedaan. Maar het helpt je relatie met God geen steek verder. Waar hij ons bij bepaalt en steeds weer bij bepaalt in de schriften. Je ziet het in het boek Job, je ziet het in Jeremia, je ziet het hier. Is dat hij als God het recht voorbehoudt, zichzelf het recht voorbehoudt om God te zijn. En dat hij zal werken en wil werken op de manier die hij kiest. En ergens in dat boek Jeremia kom je dan dat prachtige vers tegen. Ik lees het even voor, 2 vers 20. De Heer troont in zijn heilig paleis, aarde, wees stil voor hem. Punt, klaar, dit is het. God troont in zijn paleis, aarde, wees stil. Kijk, de belangrijkste vraag ten diepste is natuurlijk niet, wat wil ik? De belangrijkste vraag is, wat wilt u? Hè, wat wil hij? Wat wil de Heer? En Jezus liet dat heel nadrukkelijk zien in die bergrede, in dat koninkrijksgebed. Hè, dat gebed wat wij het onze vader zijn gaan noemen. Gaat eigenlijk over het bidden voor het koninkrijk. En de hele bergrede gaat over het koninkrijk. En wat Jezus dan zo nadrukkelijk duidelijk maakt in dat gebed is, bidden is niet bedoeld om jouw wil gedaan te krijgen in de hemel. Nee, bidden is bedoeld om Gods wil gedaan te krijgen hier op aarde, dus ook in jouw leven. Misschien wel in en door die situatie waar jij nu in zit, wil hij tot zijn eer en tot zijn doel komen. Wat is dat dan? Hoe moet dat dan? Hoe werkt dat dan? Maar dan duiken we in het wezen van bidden, van vertrouwen. Van bidden met geloof. En dat is de houding die Habakuk kiest. En dan staat er in hoofdstuk 2 vers 1. Ik ga nu op mijn wachtpost staan. Ik betrek mijn post op het bolwerk. Ik kijk uit om te zien wat de Heer me zal zeggen. En wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Jazeker. En ik vind hier ook iets heel moois in zitten. In plaats van ongeduldig te worden tegenover God, als we in zo'n periode misschien terechtkomen, zouden we misschien op hem moeten wachten. Misschien moeten we wel leren van Habakuk dat we soms tijd nodig hebben en de tijd ook moeten nemen om ons werkelijk op een goede manier te bezinnen op de dingen die aan de hand zijn, die gebeuren. tijd nemen om de dingen op een rijtje te krijgen. En misschien kan dat wel betekenen dat je er even uit moet stappen, dat je even terug moet trekken. Zoals Habakuk zich terugtrekt in zijn toren, in die wachttoren. Soms moet je het uithouden met een situatie. En geduld hebben. En wachten. En kijken, wat gaat hij doen? En dat is zo moeilijk. Wij kunnen zoveel makkelijker kijken naar onze eigen omstandigheden. En datgene wat we daarin meemaken en hoe ons dat raakt en hoe ons dat bezighoudt. Dat bepaalt soms ook heel erg hoe wij dan spreken en hoe wij ook vanuit ons geloof spreken en hoe we daarnaar kijken. En dan kunnen we de ene week op de top zitten en de andere week in het dal. Ik las een verhaal van een monnik die het klooster inging en het was nogal een strenge toelating. Hij mocht 4 jaar niet spreken. 4 jaar in het verhaal. Aan het eind van elk jaar werd hij een keer bij de abt geroepen en dan mocht hij 1 zin zeggen, een paar woorden en dat was het dan weer. En de eerste keer dat hij bij de abt komt, die kijkt hem zo aan en zo van, wat wil je zeggen? En die man zegt, die monnik, mijn bed is veel te hard. Nou, dat was het. Gaat weer 1 jaar voorbij, hij komt weer. En tweede zin die hij uitspreekt, het eten is hier echt niet te eten. Ik vind het eigenlijk smerig. Zegt die abt. Gaan we weer naar je cel. Nou, en zo ging dat door. En het derde jaar zegt hij, het is hier eigenlijk veel te koud. En dan komt het 4e jaar. En dan staat hij weer voor die abt en zegt hij, weet je, ik hou ermee op. Ik ga weg. Dit wordt hem niet. En die abt zegt, nou, dat is maar goed ook. Vanaf dat je hier binnenkomt, doe je niks anders dan zeuren. Nou, het is heel erg uitvergroot natuurlijk, maar is dat niet heel menselijk dat wij, ja, dat wij zo bepaald worden door hoe we dan de dingen ervaren? Ook al ga je met heel veel liefde en met heel veel visie en met heel veel geloof aan iets beginnen, maar dan maak je die dingen mee en dan denk je, ja, ik weet het niet hoor. Nou, dat is wat God hier duidelijk maakt aan Habakuk. Als hij in hoofdstuk 2, als hij wacht op het antwoord op zijn tweede klacht, dan is het antwoord dat God eigenlijk geeft, hè, waar hij dan uiteindelijk mee komt, is Habakuk, hou vast. Habakuk, hou vol. Habakuk, vertrouw op mij. Ja, de Chaldeeën gaan binnenvallen. Of de Babyloniërs. Die ballingschap die gaat plaatsvinden. God zegt dan aan het begin van hoofdstuk 2 van, joh, dat daar moet je echt op gaan rekenen. Je kunt het opschrijven op grote platen, die kun je neerhangen. En als mensen daar langskomen, dan kunnen ze dat lezen, want het gaat gebeuren. Er is geen ontkomen aan. Maar als je dan verder leest in hoofdstuk 2, dan zie je dat God ook al duidelijk maakt, maar ook daar gaat weer een einde aan komen. Ook zal ik weer een einde maken aan de macht van Babylon. Zoals keizer Nebukadnezar dat later ook droomt. God maakt duidelijk, ook al in het boek Habakuk, dat hij de wereld in zijn hand heeft. En dat wij als mens in deze gebrokenheid gaan meemaken dat alles goed wordt, dat het in orde komt. Bekend, prachtig vers in Habakuk, ik zou het onderstrepen als ik u was, is hoofdstuk 2, vers 14. Zeg ik dat goed? Ja, zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol zijn van de kennis en de grootheid van de Heer. Oké, als je nu om je heen kijkt, dan is dat nog niet. Maar het gaat wel gebeuren. En de manier waarop dat is weergegeven in dat beeld, hè, zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol zijn met de kennis en de grootheid van de Heer. Ja, dan snap je wel, daar is geen ruimte meer voor verdriet, voor vragen, voor pijn, voor worsteling, voor vol van de kennis van de Heer. Daar wordt zijn wil gedaan. Dus hou vol. Hou vast. Vertrouw op God, zelfs als het verschrikkelijk moeilijk is om te begrijpen wat hij doet of niet doet. En het is die boodschap die eigenlijk de kern uitmaakt, denk ik, van het boek Habakuk. Ergens ongeveer op de helft komen we dan dat beroemde vers tegen, Habakuk 2 vers 4, waar dan dit staat. Wie niet oprecht is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Of ook goed vertaald, de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Kent u die zin? Herkent u hem? De rechtvaardige zal door geloof leven. Je komt hem verschillende keren in de Bijbel tegen. Het is een belangrijke zin in de Paulusbrief aan de Romeinen of in zijn brief aan de Galaten. Je komt hem tegen in het boek Hebreeën. We weten dat deze zin een van de vijf solas is. Ik kondig dat aan van Luther. Hè, leven door geloof, waarin hij duidelijk maakt: er is geen andere manier om in een relatie tot God te komen dan te geloven in het evangelie. Hè, wat in Jezus Christus zichtbaar is geworden. Zo is hij daar opgepakt. Maar het betekent natuurlijk meer dan dat. Want het gaat er niet alleen maar om dat wij tot geloof komen. Het gaat er ook om dat wij leren uit geloof te leven. En dat is elke dag weer. Ook naar die berg, ook naar dat dal. Elke dag weer wordt ons gevraagd om God te geloven, om God te vertrouwen. Ook te vertrouwen op de beloften die nog niet vervuld zijn. Is dat lastig? Het is ontzettend lastig. Heel lastig. Maar al worstelend en al biddend en al wachtend op God en al luisterend naar God, zie je bij Habakuk ineens iets gebeuren. En daarom is dit boek zo mooi. Hij ontdekt dat zijn bidden niet de situatie verandert. Dat had hij gehoopt, gewild. Dat is wat wij dan ook hopen en willen. Dat gebeurt dan hier niet. He, kan wel gebeuren, maar hier niet. Maar het bidden verandert wel hemzelf. Het verandert Habakuk's eigen hart. En dat mag ook iets heel bijzonders heten. God helpt Habakuk om tot het punt te komen dat hij zegt: en ik zal niet twijfelen. Ik zal niet twijfelen aan Gods hart, ook als ik zijn hand niet begrijp. Hij is de Heer, hij doet wat hij doet. En ik zal hem daarin vertrouwen. En uit dat vertrouwen, uit dat geloof, ga ik leven. Het moet een enorme bevrijding voor hem geweest zijn. Toen hij uiteindelijk op dat punt mocht komen. En het wordt in het laatste hoofdstuk zichtbaar. En dat wil ik dan wel helemaal lezen. De laatste verse dan, niet het hele hoofdstuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien, 3 vers 17... Al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan en geen schaap meer in de kooien, al zou er geen rund meer zijn binnen de omheining, nochtans zal ik juichen voor de Heer. Ik zal jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als die van de hinde. Hij laat mij over mijn bergen gaan. En dit is een hele belangrijke kernboodschap, denk ik, in de hele Bijbel. Ik denk dat het vandaag de dag nog net zo goed geldt. Ik denk dat het voor u en mij, voor jou en mij, niet anders is dan voor Habakuk. God roept ons op, ook hier in het hier en nu. Ook te midden van de dingen die wij meemaken, die niet goed gaan, die we anders zouden willen en wat toch niet gebeurt. Te midden van de chaos, misschien wel dichtbij en ook in deze wereld, de duisternis om ons heen, om toch te leven zoals Habakuk. En te zeggen: ik laat zijn hand, ik laat Gods hand niet los. Ook als je erachter komt dat het leven niet zo maakbaar was of is als je leerde te geloven toen je jong was. En sommige mensen denken het nog. Ook als je studie tegenvalt en niet is wat je had gedacht. Ook als je werk niet datgene oplevert wat je had gewild. Ook als het leven een andere draai neemt. Of dichter bij Habakuk, al branden de olijfboomgaarden af. Al groeit er door de droogte te weinig gewas als voer voor het vee. Of in onze termen gezegd, al zou die stikstofcrisis betekenen dat je boer bent en inderdaad dieren kwijtraakt en je stallen misschien wel leeg komen te staan. Of als je aan de klimaatcrisis denkt, misschien gaan de oogsten nog wel meer gevaar lopen dan ze al doen. Misschien zullen bepaalde ziekten enzovoort en de natuurrampen zoals we ze meemaken inderdaad niet helemaal verdwijnen. Misschien gaan er dingen gebeuren die we ons nu niet eens kunnen voorstellen. Wij willen mensen zijn. Die God liefhebben. Die in Jezus geloven. Die hem volgen in de kracht van de Heilige Geest. Dat is genoeg. De rechtvaardige leeft uit geloof. En dus zingen we. En dus prijzen we zijn naam. Misschien wel met pijn in ons lijf en met tranen in onze ogen. Nochtans zullen wij, u en ik, juichen voor de Heer en jubelen voor de God die ons redt. Laten wij mensen zijn. Niet omdat wij zo krachtig zijn, maar omdat God God is. Die juist zeggen in die momenten van lichamelijke of geestelijke zwakheid, die er al zijn of die nog zullen komen, de Heere, Heere is mijn kracht. Ik vertrouw op Hem. Amen.